Goedemiddag, meisjes, jongens, zusters, broeders. Allen hartelijk welkom in deze gecombineerde dienst van de Nederlands Gereformeerde en Christelijk Gereformeerde Kerk uit Eindhoven. Vanmiddag op voor te gaan, dominee Van der Marel uit de Christelijk Gereformeerde Kerk. Weet ook, evenwel gasten, van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en hopen dat we samen een goede en gezegende tijd zullen hebben. Verder begroeten we hen die nu of later via internet of kerktelefoon deze dienst nog met ons mee zullen maken. Organist, pianist, Simon, ook welkom. De collecte is vanmiddag voor de zending. Bij de voorbeden vanmorgen is in de Nederlands Gereformeerde Kerk aandacht besteed aan het leesbare brieven zijn van Christus voor de omgeving om ons heen. In de Christelijk Gereformeerde Kerk is voorbeden gedaan voor de familie van mevrouw Ten Wolde. En er is dankzegging uitgesproken voor zuster Greet Broekema. We gaan zo meteen zingen, psalm 113, vers 1 en 2. Na fotum en groet zingen we uit de eigen bundel 161. En daar hebben we het voorspel net van kunnen horen. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
We zullen een ogenblik stil zijn voor persoonlijk gebed. We belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. We horen zijn groet, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we uit de eigen bundel zingen, nummer 161.
Thank you.
zullen wij samen bidden om een zegen over de dienst. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo hier bij elkaar kunnen zijn in de kerk. Als twee gemeenten, het is goed om bij elkaar te zijn, samen uw lof te zingen, onze gebeden naar u op te richten en om ook naar uw woord te luisteren, onze gaven voor uw dienst te geven, ons geloof te belijden, allemaal dingen die we samen als twee gemeenten kunnen doen. En we voelen ons tegelijkertijd ook verbonden met al die andere christenen in Eindhoven en omgeving. Eigenlijk is het heel bijzonder dat we zo hier bij elkaar zitten. Mensen vandaag de dag kiezen elkaar toch vooral uit op grond van persoonlijke voorkeur. Maar in de kerk zijn we aan elkaar gegeven. Op grond van het geloof in uw Zoon Jezus Christus staan wij op dezelfde basis. Hebben we dezelfde bloedband? Zijn we kinderen van u, van één vader? En vormen we uw gezin? Dat is heel bijzonder. Iets om zuinig op te zijn, om goed mee om te gaan. En we vragen u, wilt u ons ook laten zien hoe het in de toekomst kan gaan om als christenen in Eindhoven en ook als Christ-Gereformeerde Kerk en Nederlands-Gereformeerde Kerk samen op te trekken, misschien wel op een andere manier dan we tot nu toe gedaan hebben. Maar we vragen u, gaat u ons daarin voor en geef dat we zo iets mogen laten zien van hoe mensen met elkaar omgaan die één zijn in het geloof in de Heer Jezus Christus. Eén zijn in de liefde die we van u mogen ervaren en die we door mogen geven aan anderen. We vragen u zo om een goede dienst, dat we ook weer iets aangereikt krijgen van uit uw woord en vanuit de geloofsleer van de traditie van de kerk, die ons zal helpen om ook weer ons leven aan te pakken morgen en zo vorm te geven dat u er blij mee kunt zijn en dat we mensen ermee een dienst kunnen bewijzen. We bidden u zo om een zegen over deze dienst. In Jezus' naam, amen. In een serie over de 10 geboden zijn wij vandaag aangekomen bij het 4e gebod. En we lezen daartoe een gedeelte uit Hebreeën. Hebreeën 4, de versen 1 tot en met 11. En daarna hoop ik nog iets te lezen uit zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus. Hebreeën 4 vanaf vers 1. Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als indertijd aan hen, maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was. In mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen zij binnengaan in mijn rust. En dat terwijl zijn werk toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd. Over de zevende dag wordt immers ergens gezegd, en op de zevende dag rustte God van al zijn werk. Terwijl hier wordt gezegd, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Het staat dus vast dat er wel mensen in kunnen binnengaan. En omdat zij aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, legt God nu opnieuw een dag vast, een vandaag waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen: horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne. Laten wij dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Dan zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus. Lees eerst nog eventjes het vierde gebod voor. Gedenk de sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde die. En dan wordt er dus gevraagd in zondag 38, wat gebiedt God in het vierde gebod? En is het antwoord: ten eerste dat de dienst van de kerk of de prediking en de scholen in stand gehouden worden, en dat ik vooral op de sabbat, dat is op de rustdag, trouw tot Gods gemeente kom om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heer openlijk aan te roepen en de armen christelijke hulp te betonen. In de tweede plaats dat ik alle dagen van mijn leven mijn boze werken opgeef, de Heer door zijn geest in mij laat werken en aldus de eeuwige sabbat in dit leven aanvang. Laten we als inleiding op de preek eerst nog zingen Psalm 95. Die psalm wordt ook aangehaald in Hebreeën 4. Psalm 95, vers 1, 2 en 3. We willen straks als antwoord op de preek zingen gezang 393. Gemeenten van Christus, beste mensen, hele discussies hadden we erover toen we jong waren. Wat je allemaal wel en niet mocht op zondag. De dag des Heren, de rustdag. Dat wil zeggen, wij jeugdigen hadden het natuurlijk vooral over die dingen waarvan we vonden dat het vooral geen probleem was om die op zondag te doen. Terwijl de ouders dan allerlei leeuwen en beren zagen. En daar had je dan ook weer verschil tussen natuurlijk. Want als ik met mijn kerkkameraad Koos was, dan vond ik altijd dat die beduidend meer vrijheid op zondag had dan ik. Wat stond er zoal op de zwarte lijst bij veel gezinnen? Sport op zondag, dat kon niet. Een ijsje kopen, dat kon ook niet. Want kopen, dat betekent dat je iemand voor je liet werken en dat mocht niet. Buitenspelen, niet op zondag. Fietsen, nee, dat deed je door de week al. En dat was voor... ja, veel mensen toch ook een soort werken. Of misschien zat het wel te veel in de sfeer van vermaak. Op zondag reizen was ook iets wat toch enigszins wantrouwend bekeken werd. Als er een gastpredikant was, dan moest hij op zaterdagavond al aankomen en op maandag ging hij weer terug. Het zat best wel vol met dat soort dingen. Ik ben van de leeftijd dat ik daar toch nog een staartje van heb meegemaakt. En een aantal van u ook. Als kop op het vierde gebod als zodanig. Ik realiseer me trouwens dat er nog kerkmensen zijn die nog steeds zo aankijken tegen de zondag. Het worden er wel steeds minder, maar ga maar eens kijken op de Veluwe en zo rond Sliedrecht en stukjes van Friesland, Zeeland, op Urk. Iedereen moet het zelf weten. Waarom zou je daar belachelijk over doen? Je kan net zo goed stellen dat er misschien inmiddels ook een hoop christenen zijn die wel erg zijn doorgeschoten naar de andere kant. De zondag is eigenlijk bij hen niet meer te onderscheiden van een doordeweekse dag. En dat brengt ons eigenlijk bij de kern van het vierde gebod. Want waar gaat het nou precies om? Als er gezegd wordt in de wet, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, dan zult gij geen werk doen. Het gaat kennelijk om rust op de een of andere manier. God rustte van zijn scheppingswerk. En van ons wordt datzelfde gevraagd. We gaan dat straks uitgebreid uitwerken. Eerst wil ik een paar vragen met u doornemen. Vragen die vaak gesteld worden als het gaat om het vierde gebod. Ze gaan ons helpen om die kern van die rust straks nog beter te pakken te krijgen. 4 vragen. Is de zondag in plaats van de Sabbat gekomen? Waarom luidt de tekst van het vierde gebod anders dan in Deuteronomium? Hoe kijkt Jezus tegen de Sabbat aan? En als 4e, wat moeten wij met de kritische woorden van Paulus over de Sabbat? Allereerst, is de zondag in plaats van de Sabbat gekomen? In de kerk is dat wel vaak gezegd. De redenering was, de Joden die hebben de Sabbat, en dat was op zaterdag. De christenen verplaatsten deze Sabbat, deze rustdag, naar de zondag. De dag waarop de kerk de opstanding van haar Heer Jezus Christus vierde en viert. Kan deze bewering vanuit de Bijbel worden onderbouwd? Eigenlijk niet. We kunnen wel een paar teksten uit de Bijbel halen waaruit blijkt dat de christenen op de eerste dag van de week, de zondag dus, samenkwamen. Zoals in Johannes 20 en Handelingen 20. En ook lezen wij dat de christenen in Korinthe op de eerste dag geld apart moesten leggen voor de gemeente van Jeruzalem, 1 Korinthe 16. En tenslotte weten we dat Johannes de geest ontving op de dag van de Heer toen hij op Patmos was. Dat lezen we in het eerste hoofdstuk. Het ligt voor de hand om bij die uitdrukkingen te denken aan de zondag dus, als de dag waarop de opstanding van Christus werd gevierd. Nou heeft ene Koelman hieruit opgemaakt dat de zondag toch echt in plaats van de Joodse Sabbat is gekomen. Hij stelt zelfs dat Christus dit gedaan heeft. Christus heeft de Sabbat naar de zondag verplaatst. Nou, met alle respect, het lijkt erop dat Coleman zijn eigen inzichten laat prevaleren boven de schriftgegevens. Want nergens in het Nieuwe Testament komen wij dat tegen. Dat de Sabbat naar de zondag is verplaatst als een goddelijke instelling. We moeten eerlijk zijn, de kerk heeft zelf voor deze move gekozen. Dat men in plaats van de Sabbat de zondag uitkoos als dag van samenkomst, als dag om God te dienen, hem te prijzen, zijn woord te bestuderen, dat is iets dat de kerk zelf in gang heeft gezet. Dat men al vroeg na de opstanding van Christus de zondag verbonden heeft aan het vierde gebod, is geen goddelijke instelling, maar een kerkelijke instelling. Ik heb een zwager, ook hij is christen, maar hij is daar heel stellig in. Hij zegt, en het zit hem vrij hoog, elke keer als het erop komt, dat hebben wij ervan gemaakt. Dat we doen alsof de Sabbat nu op zondag is, maar het klopt niet. De Sabbat is de Sabbat en die is op zaterdag en die zal op zaterdag blijven. Ik ga een heel eind met hem mee, maar er is toch nog wel iets meer te zeggen en dat weet hij ook van mij, ik kom daar straks op terug. Nu de tweede vraag. Hoe komt het dat de tekst in die andere versie van de tien geboden, namelijk in Deuteronomium 5, afwijkt van de ons zo vertrouwde tekst in Exodus 20. Want in Deuteronomium lezen wij: bedenk dat gij zelf slaaf zijt geweest in het land Egypte en dat de Heer, uw God, u met gebalde vuist en opgestoken arm daaruit bevrijd heeft. Daarom heeft Yahweh, uw God, u geboden de Sabbat te houden. Dat is interessant. Wordt er dus in Exodus 20 een relatie gelegd tussen Gods rusten en ons rusten? In Deuteronomium wordt er een relatie gelegd tussen ons rusten en het feit dat God zijn volk heeft bevrijd uit Egypte. Hier gaat ook een andere notie, die valt in het vierde gebod, oplichten. Er staat namelijk, de zevende dag is een aan God gewijde dag. Behalve rusten gaat het dus ook om iets actiefs. Wij gaan niet de hele dag in onze rookstoel zitten met een dikke sigaar achter onze krant. Nee, wij worden opgeroepen om de rustdag te zien als een dag aan God gewijd. God prijzen, naar zijn woorden luisteren, tot hem onze gebeden richten, onze gaven geven, ons geloof belijden, hem groot maken om wat hij gedaan heeft, vandaag doet en ook in de toekomst voor zijn volk zal doen. In die zin is het ook interessant dat je zou kunnen zeggen, ook wij zien de zondag niet alleen als een rustdag, maar ook en vooral als de dag van de Heer. De eerste dag van de week is de opstandingsdag. Als Israël in Deuteronomium wordt opgeroepen Gods grote daden te gedenken, de uittocht uit Egypte, dan ligt daar een nieuw testamentische lijn die wij mogen oppakken, dat je zegt, wij vieren dat wij door het kruis en door de opstanding van Christus in geestelijke zin zijn uitgeleid uit de slavernij van de zonde, de dood en de duivel. Dat geloven wij. De Geest werkt de zekerheid en het vertrouwen in ons hart dat dat ook voor mij persoonlijk geldt. Wat Christus gedaan heeft, gaat eigenlijk dus nog uit boven de uittocht uit Egypte. Toen ging het om het volk Israël. De redding die Christus bewerkt heeft, is er een van wereldwijde strekking. Het heil is het heil van de volken. Verzoening met God. Eeuwig leven. Dat is uitredding op het diepste niveau. De derde vraag. Wat zegt Jezus over de Sabbat? We kunnen daarover lezen in Marcus 2, onder andere. Jezus verricht allerlei activiteiten op de Sabbat. En dit roept verbazing en ook verzet op. Hoe kan Jezus dat nou doen? Hij doet volgens de wetgeleerden iets wat niet mag. Bijvoorbeeld als de discipelen honger hebben, dan vindt Jezus het goed dat ze aren plukken om hun honger te stillen. En hij geneest op Sabbat ook een man met een verschrompelde hand. En een vrouw die al 18 jaar ziek is. En zelfs iemand die al 38 jaar ziek is. Dat is wat de fariseeën en de schriftgeleerden betreft uit de boze. Maar Jezus vindt deze activiteiten helemaal niet in strijd met het vierde gebod. Hij zegt, ik vind dat jullie maar een stelletje huichelaars zijn. Jullie maken toch ook op Sabbat de os of de ezel van de voederbak los om ze te drinken te geven? Waarom mag hij, Jezus, dan op diezelfde Sabbat niet een dochter van Abram verlossen van de boeien waarmee Satan haar al 18 jaar gebonden had? Jezus gaat hierin tegen een praktijk die gegroeid was, namelijk om heel streng om te gaan met de Sabbat. Dit mocht niet en dat mocht niet en dat mocht helemaal niet. Er was een hele casuïstiek gegroeid rondom het houden van de Sabbat. Allerlei regeltjes die in de wet van Mozes niet eens te vinden waren. Maar los daarvan, Jezus hecht vooral aan het heilzame en vreugdevolle karakter van de rustdag. En dat blijkt uit het volgende. Uit de volgende veelzeggende uitspraak, waarmee hij de Joodse leiders waarschijnlijk helemaal mee de bomen ingejaagd zal hebben. Hij zegt: mensen, de Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. Marcus 2, vers 27. De Sabbat is dus geen keurslijf van allerlei geboden en verboden. De Sabbat is bedoeld als een feestdag, als een geschenk, als een zegen voor de mensen. Waarmee Jezus heus niet wil zeggen dat je dan maar raak moet doen op de Sabbat, op de rustdag. Het blijft tenslotte een rustdag, een aan God gewijde dag. Maar als zo'n dag als beknellend ervaren wordt, dan is er iets niet goed. En ik denk dat een aantal van u dan ook wel een beetje aan vroeger moeten denken. Bij ons thuis was het nou ook weer niet zo heel verschrikkelijk streng. Maar toch vroeg je als kind vaak af van waarom mag je nou niet gewoon lekker naar buiten om te spelen of om te fietsen of wat dan ook. En bij de een zal het anders gegaan zijn dan bij de ander. Maar hier zijn wel uitglijders gemaakt door de kerk. Een nieuwe casuïstiek zou je kunnen zeggen. Er is wat over afgepraat in de kerk en er zijn bijna kerkscheuringen over ontstaan. Wat wel mocht op zondag en wat niet mocht. Als een zware deken hing het vaak over kerkmensen heen. Hoewel ze zich daar niet altijd zo voor bewust van waren. Want je wist niet beter en de anderen uit het dorp deden het ook. En je hield je gewoon aan de mores. In Nederland zijn vooral de polemieken tussen Voetius en Walleus aan de ene kant en Gomarus en Coxeus aan de andere kant heel spannend geweest. Die eerste twee die dachten in Engels-Puriteinse zin. Gomarus en Coxeus die benadrukten het Joodse en het voorlopige karakter van de Sabbat, waardoor ook de Sabbatrust volgens hen anders beoordeeld moest worden dan de zondagsrust. Er is net geen kerkscheuring door ontstaan, maar het scheelde niet veel. Ten slotte de vierde vraag. Hoe moeten wij de kritische beschouwingen van Paulus verstaan over feestdagen, gedenkdagen en dus ook de Sabbat? Ik wil er niet te lang op ingaan, vooral ook omdat de verschillende plekken waar hij het punt opvoert qua achtergrond niet op één hoop geschoven kunnen worden. Je moet, als Paulus het over de vier dagen heeft, altijd goed kijken waarom hij iets aan de orde stelt. Er zijn drie klassieke gedeelten die in dit verband altijd worden aangehaald. Allereerst Romeinen 14 vers 5. Daar zegt hij: de een stelt de ene dag boven de andere stelt ze gelijk. De meeste uitleggers zijn het er inmiddels over eens dat dit niet de sterkste plaats is om aan te tonen dat Paulus tegen het onderhouden van de Sabbat zou zijn. Het gaat hier vooral over vasten en allerlei gewoonten daaromheen. Veel directer is Paulus in Galaten 4 vers 10 en Colossenzen 2 vers 21. In Galaten verwijt hij de gemeente dat zij de Judaïsten te veel ruimte geven. De Judaïsten konden maar geen afscheid nemen van allerlei strenge Joodse regels. Nieuwe gelovigen moesten per se besneden worden. Paulus zegt: dat hoeft niet meer. Nieuwe gelovigen moesten zich ook aan Joodse rituelen van dagen, maanden, vaste tijden en jaren houden. En in deze jaarcyclus zaten ook de bepalingen omtrent jubel- en sabbatsjaren. Paulus is heel stellig. Hij zegt: als jullie zo bezig zijn, dan is het evangelie van Jezus Christus in het geding. Besnijdenis, het onderhouden van dagen, maanden, vaste tijden en jaren zijn niet nodig om deel te krijgen aan Christus en zijn redding. Wij worden uit het geloof gerechtvaardigd en niet uit werken der wet. In Colossenzen is Paulus in een strijd gewikkeld met valse leraars die ascetisch Joodse eisen stellen. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat was wat deze mensen tegen de gemeente zeiden. En het ging ze niet alleen om eten en drinken, allerlei wetjes op dat gebied, maar ook om feestdagen, nieuwe maan of sabbat. Het lijkt een beetje op de leer van de judaïsten uit Galaten, alleen de engelenverering, die ook genoemd wordt, is anders. Het gaat dus waarschijnlijk om valse leraren, zo ziet Paulus ze, die een eigen mengseltje gemaakt hebben van Joodse wetjes en eigen gedachten. Nou, Paulus zegt tegen die gemeente in Colosse: kijk uit, laat je niet gek maken, val niet op menselijke dingen terug, de werkelijkheid is van Christus, zegt hij in hoofdstuk 2 vers 16. Goed, nou, die vier vragen die hebben we nu behandeld. Ik vat ze nog even samen. Geeft de Bijbel grond om te zeggen dat de zondag in plaats van de sabbat gekomen is? Nee, het is geen goddelijke instelling, maar een kerkelijke instelling. Ten tweede, hoe zit het met Deuteronomium 5? Dat is een hele prachtige aanvulling op Exodus 20. Het gaat niet alleen om het houden van rust. Het gaat er ook om dat wij God groot maken, om zijn grote daden. De uittocht uit Egypte. En voor christenen betekent dat de uittocht door het werk van Christus uit de zonde. Ten derde, hoe keek Jezus tegen de sabbat aan? Hij veegde de vloer aan met de huichelarij van de fariseeën en de schriftgeleerden en legde nadruk op de vrijheid en de feestelijkheid die de mens aan de sabbat mag beleven. En ten vierde, wat moeten we met de kritiek van Paulus op het onderhouden van de sabbat? Ook hij richt zich vooral tegen uitwassen, mensen die overdrijven, die zelfs zo overdrijven dat het evangelie van Jezus Christus in het gedrang komt. En dat mag niet, want dan ga je terug naar af. Er is met Christus een wissel overgegaan. De vrijheid die wij in hem mogen hebben door het geloof, die moeten we ons niet laten afnemen. Laten we dan nu nog eens kijken naar die specifieke rust waar de Hebreeënbrief het over heeft, hoofdstuk 4, we hebben daar een stukje uit gelezen. Thomas van Aquino noemde dit de anagogische betekenis van de sabbat. In het rusten op de sabbat wordt iets toekomstigs uitgebeeld, namelijk het smaken van God, de fruitio Dei, in ons vaderland, de hemel. Hebreeën 4 is niet eenvoudig, maar de hoofdlijn is als volgt. De mens mag ingaan tot de sabbatsrust. Maar deze belofte heeft pas effect als het in geloof aanvaard wordt. Het volk Israël wordt aangehaald, die beruchte woestijntijd. Vanwege hun ongehoorzaamheid gingen zij de rust, dat wil zeggen het land Kanaan, niet in. Hebreeën 4 haalt daarvoor Psalm 95 aan: nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. Maar toch, God kan het daarbij niet laten. Hij voelt naar zijn hart en hij wil langmoedig zijn en groot van goede tierenheid. En dan gaat hij toch nog weer een mijl verder met zijn volk. Want in diezelfde Psalm 95 staat ook: heden, dat is die dag waarover de nieuwe Bijbelvertaling spreekt. Heden, indien jullie Yahweh's stem horen, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. En daarom zegt de Hebreeënbrief: er blijft dus een sabbatsrust over voor het volk van God. Zoals velen van het volk alsnog de Jordaan hebben mogen oversteken en het beloofde land hebben mogen binnengaan, zo mogen de mensen die in Christus geloven ervan uitgaan dat ook hun een prachtige toekomst te wachten staat. Een plek zoals Canaan, maar toch nog veel mooier. Een plek om tot rust te komen van die zware woestijntijd die toch eigenlijk ons aller woestijntocht is. Maar zover is het nog niet. Het is een prachtige belofte en wij zien uit naar de vervulling ervan, maar in de tussentijd hebben wij nog steeds met ons leven van nu te maken. Wij zijn geen Joden voor wie de Sabbat, de zaterdag, een bijzonder iets is. Wij zijn christenen en we hebben er weinig aan om ons constant bezig te houden met de keuzes die men in de vroege kerk gemaakt heeft. Wij hebben een rustdag die op zondag is. Op die dag vieren wij de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Elke zondagse eredienst is een oefening in het met andere ogen zien van dit wonder, dit voorrecht, om in Jezus te zijn, zijn liefde, zijn aanwezigheid te ervaren door zijn geest, die ook God is met de Vader en de Zoon. Het gaat bij de rustdag, of we die nu op zaterdag of op zondag vieren, om rust. Het woord zegt het al. Bijkomen van de dagelijkse, door de weekse beslommeringen. De rustdag is, zoals we net zeiden, voor christenen eerst en vooral een vierdag. We vieren de opstanding van Christus. En dat maakt dat de zondag ook een gewijde dag is. Behalve dat het een ontspannende dag mag zijn, is het ook een dag om met God bezig te zijn. Om na te denken over wie Hij is, wie Hij voor ons wil zijn. We hebben het nodig om één dag in de week speciaal te wijden aan God. Zeker ook als u onze drukke levens bekijkt. Wij zijn een streekgemeente, u ook van de NGK. We hebben door de week allemaal zo onze verplichtingen. Het is eigenlijk niet mogelijk in een maatschappij als de onze, als christenen dagelijks bijeen te komen, zoals die eerste christenen dat vaak wel deden. Het is al geweldig dat we één dag hebben om elkaar allemaal te kunnen ontmoeten. En een steeds groter aantal gemeenteleden lukt het ook om op een doordeweekse dag in een kring, in een kleine groep, samen te komen. Dat is ook heel belangrijk. Mooie aanvulling. Veel meer is eigenlijk niet haalbaar in onze samenleving. En daarom laten wij de zondag in ere houden, als een rustdag. Weet u hoe in de vroege kerk al tegen de Sabbat wordt aangekeken? Dit ook eventjes aan het adres van mijn zwager, die ik deze preek beloofd heb. De Sabbat is de dag waarop Christus rustte, in het graf. Maar op de eerste dag van de week stond hij op. Sabbat ziet op een afsluiting, de laatste dag van de week, zondag is het nieuwe begin. Het begin van het nieuwe leven in Christus. Hij blijft toch uiteindelijk het springende punt, elke keer weer, als wij het hebben over de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Gelooft zij hem, Christus, onze Heer. Amen. Dan willen we met elkaar onze gaven geven voor de dienst van God. Ik begrijp dat de collecte bestemd is voor de zending. Zullen we met elkaar bidden en danken. Heren, zo hebben we gekeken naar het vierde gebod. En we hebben geprobeerd te peilen wat uw bedoeling daarmee is. Wat de bedoeling was voor Israël, het oude Israël. Wat de bedoeling kan zijn voor uw nieuwtestamentische gemeente. De gemeente van Christus. En het blijft een lastig punt. De Shabbat is toch de Shabbat op zaterdag. Tegelijkertijd zien we een ontwikkeling in het Nieuwe Testament dat de volgelingen van uw Zoon Jezus Christus op die eerste dag, de dag van de opstanding, gingen samenkomen. En dat zo van lieverlee die vier dag overging naar de zondag. We gaan ervan uit dat u dat zo wel goed vindt. En we willen vooral benadrukken wat de kernen van de rustdag zijn. Tot rust komen, bijkomen van ons werk, nieuwe krachten opdoen. Het is ook rusten bij u. En geestelijke krachten opdoen. Door uw evangelie. Dat wil schijnen in onze levens. Iets dat we elke keer weer nodig hebben om daardoor bemoedigd te worden. En ook richting gewezen en vermaand ook waar het nodig is. Het is ook een aan u gewijde dag, o God. Het is niet alleen rusten, maar het is ook actief zijn. U loven en prijzen. Het is een feestdag. Zo mogen we het zien. Heere God, wij bidden u, helpt u ons om niet te blijven hangen in het noemen van allerlei dingetjes die wel of niet zouden moeten of kunnen op zondag. Dit is niet onbelangrijk in de zin van dat we allemaal gevraagd worden om echt op een goede manier met die zondag om te gaan, om niet door te slaan naar de een of naar de andere kant, maar geef toch dat we vooral bij het wezenlijke van de zondag terechtkomen. Namelijk als een dag om u te eren en te prijzen. Om samen te komen als gemeente. Te bidden, te danken. Naar uw woord te luisteren. Onze gaven te geven. Ons geloof te belijden. Om zo te ervaren wat het is om samen uw gezin te mogen zijn. Uw kinderen. En zo weer ons werk op te pakken tussen collega's die vaak niet naar de kerk gaan, niet geloven, andere mensen die we steeds tegenkomen, die op een heel andere manier in het leven staan. En dat vraagt u ook van ons, dat we de wereld ingaan, dat we ons proberen op een goede manier tot deze mensen te verhouden. Maar juist daarom is het zo belangrijk om op zondag samen te komen. Om gevoed te worden. Gesterkt om er weer tegenaan te kunnen. Dank u wel ook dat we die gelegenheid hebben in ons land om vrij samen te komen. En we bidden in dat verband voor al die landen of streken waar dat heel moeilijk is voor christenen. Waar ze voortdurend de vrees hebben om verraden te worden, opgepakt te worden. Heere God, wilt u daar aanwezig zijn. En wil geven dat deze christenen zullen kunnen volharden in het geloof. En we willen ook steeds voor deze mensen bidden. Dat we ze niet vergeten. We bidden nu ook voor organisaties als Open Doors die veel doen om deze mensen te begeleiden, van materialen te voorzien, om een netwerk aan te bieden waarin ze hun weg kunnen gaan. Wilt u ook dit werk en ook dat van andere organisaties zegenen. Heere God, ga zo met ons mee, geeft u ons een goede week. Mensen die op vakantie gaan of zijn, wilt u ze een goede tijd geven, ook weer veilig bij ons terugbrengen. We vragen u ook of u ons volgende week weer, als we niet op vakantie gaan, in de kerk wilt brengen om weer verder te gaan met die oefening. Met ook dat met elkaar uitkijken naar die eeuwige rust die ooit zal aanbreken, het nieuwe Kanaan, voorgoed de Jordaan oversteken. Heere God, we zijn mensen en de een zal daar meer over nadenken dan de ander. Maar geef dat wij, in welke leeftijd ook, hoe we ook op het ogenblik in het leven staan, iets van dat verlangen, of misschien zelfs heel veel van dat verlangen, zullen hebben in ons hart. Om eens in die bijzondere rust van u te zullen mogen binnengaan. Daar zien we naar uit. Naar die totaal andere werkelijkheid. We vragen u, wilt u wat niet naar uw wil was in deze dienst vergeven? En wilt u de goede dingen gebruiken voor uw koninkrijk? Gaat u zo met ons mee. Aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Amen. We gaan staan, belijden ons geloof en zingen daarna gezang 391. De versen 1, 2, 3, 4 en 5. Dan stel ik voor dat we de versen 1 en 2 allemaal zingen. Vers 3 door de mannen, vers 4 door de vrouwen en vers 5 weer allemaal. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We gaan heen met de zegen van God. Ontvangt u zijn zegen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.